Nogmaals, heerlijk dat we weer samen zijn. Het is goed om elkaar te ontmoeten in het huis van de Heer. Het is niet toevallig dat u hier vandaag bent, u moet hier vandaag zijn. We geloven niet in toevalligheden, maar we geloven dat de Heer alles leidt, je hele leven, je persoonlijk leven. En dan geloven we niet in toeval. En we zijn vandaag in die wonderbare naam van, die ene naam van Jezus, zijn we hier samengekomen. Jezus, de naam boven alle namen. En nu hebben we allemaal een prachtige, mooie naam. En dat is uniek. Elke naam is uniek. Maar deze week kwam ik een speciale naam tegen. Ik begroette een nieuwe buurvrouw van ons en we maakten kennis. En ik gaf haar de hand en ik zei tegen haar van, hoe heet u? Ze zei, See Him. See Him. Ik zei, wat een prachtige, mooie naam. See Him. Ik zei, dat kom je niet vaak tegen, dat iemand als voornaam heeft See Him. En toen dacht ik bij hem, zei tegen haar, wat een prachtige mooie naam, See Him. En toen dacht ik van ja, See Him, wij moeten op hem zien, ook vandaag. See Him, richt je ogen op Jezus, dat is het. Mooie naam hè, See Him, je ziet, hoort dat niet vaak hè. Ik was zeer verbaasd en zeer verheugd, ik zei, wat is dit een mooie naam, See Him. Toen dacht ik, er moet nog ergens een woordje tussen, See op hem. Maar prachtig, zo mooi. Elke naam is uniek, maar Jezus' naam is boven alle namen. See Him. Dus ik wou vanmorgen ook dat we elkaar bemoedigen, dat we op Jezus zien. Niet op elkaar, maar we kijken naar Jezus. Amen. Dat is het belangrijkste, want als we naar Jezus kijken, dan is ons hart en onze blik ook gericht op Hem. Dan zijn we niet gericht op onze omstandigheden, want die zijn er genoeg. We hebben allemaal omstandigheden. Maar als we onze blik richten op Jezus, dan zien we over onze problemen heen. Amen. En dat zo is het. En we hebben een goede God. En ook vanmorgen geloof ik dat de Heilige Geest, Hij is hier. Dat geloof ik zeker. Maar de Heilige Geest ons ook vandaag wil aanraken. En dat we inderdaad een aanraking van Hem mogen hebben. Zullen we samen bidden voor het woord van God? Heren, wij danken U, Heer, dat wij ook deze morgen, Heren, op U mogen kijken. Dank U, Heer, dat U de naam boven alle namen heeft, Heer. Jezus en Jezus alleen. Dank U, Vader, dat we onze ogen mogen richten ook op U. Heer, wanneer we uw woord openen, dank u, Vader, dat u bij ons bent. Dank u, Heren, dat we ook de mensen mogen begroeten, Heer, die thuis via internet de dienst volgen. Heren, dat ze ook een gezegende tijd mogen hebben, Heer. En dat wij hier samen uw zegen ook mogen ervaren. Uw zegen ook, Heer, op uw woord mag zijn. Dank u, Heren, dat we in het licht, Heren. U bent het licht en wij mogen het licht hier zijn op aarde. Maar dat we in dat licht, Heren, elkaar mogen ontmoeten. Heer, vraag een zegen over uw woord. En ik dank u, Heren, dat u ons wilt bedouwen, Heren, met uw liefde, Heer. En Vader, wilt u door uw Heilige Geest het ons vertalen in ons hart, Heer. Dank u, Heren, dat we zo dit alles in uw hand mogen leggen, Heer. Dank u wel voor ons geliefd Jeruzalem, uw oogappel. We hebben ervoor gezongen. De vrede mag zijn in de stad, maar we bidden ook de zegen over Israël, Heer. Dat de zegen mag zijn op uw volk, Heer. En dat u uw grenzen behoedt en bewaart daar, Heer, ons geliefd volk, Heer, waar wij ook ja, ingevoegd zijn, Heer. Dank u, Heren, dat er nog vele mensen hun knieën zullen buigen voor Jezus. Dank u dat u op deze plaats bent in Heerenveen. Heer, dat ook Heerenveen, Vader, Heer, uw naam zit al in de naam, Heren, van Heerenveen, dat Heerenveen ook elke knie zal buigen voor Jezus. Dank u, Heer, dat we zo elkaar mogen zegenen en dat we heerlijk, Heren, ja, ook vanmorgen uw stem mogen horen, Heer. Spreek door me heen, Heren, dat ik een instrument in uw hand mag zijn. En Vader, dat we zo elkaar, Heren, ja, Heren, Vader, Heer, iets bijzonders, iets nieuws mogen ontdekken, ook vandaag in uw woord. En zo vragen we zegen over uw woord, in Jezus' naam. Amen. Zo, ik ben altijd een tijd bezig wanneer ik weet dat ik moet spreken, bereid ik me voor. En ik zal u zeggen, soms heb je een tijd van worsteling. Heeft u dat ook wel eens? Dan worstel je daarmee. En ik zei, Heer, waar mag ik over spreken? En de Heer die gaf mij het woord oogst. Oogst. En ik heb mij daarmee geworsteld. Ik zei, Heer, maar hoe ga ik dat uitleggen? Wat moet ik doen? En ik vind het altijd mooi, als je de Heer iets je geeft, dan geef je het hem terug. En dan in de loop van de dagen, dan werd het bevestigd. En ik kwam iets tegen en ik werd bevestigd in de oogst. En toen zei ik tegen de Heer van, het was een bemoediging van mij. Ik zei, dan ga ik dit uitwerken. Ik wil dit uitwerken. En ik heb vandaag daarom ook de tekst boven de titel, boven de boodschap. Wanneer de oogst rijp is. En dan spreken we hier over vandaag over de korenoogst en over de druivenoogst. Wanneer de oogst rijp is. En ik wil dat straks, wil ik zometeen samen gaan lezen uit Openbaringen. En dan moet u weten, ik vind Openbaringen een moeilijk boek. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar Openbaringen heb je inzicht van nodig. Daar heb je inspiratie nodig van de Heilige Geest, sowieso van de hele Bijbel natuurlijk. Maar Openbaring is nog niet het boek dat ik nou zo even ga lezen. Want het is ingewikkeld. Het is, als je net tot geloof komt, moet je niet in Openbaring gaan lezen. Ga in Johannes Evangelie of een van de evangeliën. Want anders dan raak je daar helemaal in verzeild. Maar Openbaringen is moeilijk te begrijpen. Althans, ik vind het. Ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik vind het moeilijk te begrijpen. En apostel Johannes, die heeft het gekregen, deze Openbaring, op het eiland Patmos. En Patmos is dus een Grieks eiland. De rode draad door het hele boek Openbaringen toont ons de vernederende Jezus, het lam van God, die geofferd is voor onze zonden. Het hele, als je Openbaring gaat lezen, dan zie je daar een hele rode draad van Jezus in. Jezus die het lam van God, die de zonde van de wereld op heeft zich genomen. En uiteindelijk aan het eind van de geschiedenis, dat hij de overwinning heeft. Jezus is het overwinnaar. Het lam van God zal overwinnen. Amen. En dat zie je dus als rode draad door Openbaringen heen. En dan staat er ook aan het eind van de tijden, dan zal Jezus ook het kwaad vernietigen. Hè? Wij leven in de wereld met veel kwaad om ons heen, maar dat zal vernietigen en worden. Dan zal hij het rijk van de rechtvaardigheid zal hij stichten. En dat zal nooit voorbij gaan. Hè? Het eeuwige koninkrijk, dat zal, het nieuwe Jeruzalem zal dan nederdalen uit de hemel en dan zal hij regeren. Maar Johannes die krijgt dus deze openbaringen van de Heer op Patmos. En daar staat er, hij krijgt deze openbaring voor de 7 gemeenten in Klein-Azië. Nou, toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik bij mezelf, ik geloof dat de tijd rijp is om te prediken uit Openbaringen. Ik heb, dit is de eerste keer dat ik uit Openbaring ga preken, dat heb ik in mijn hele, zolang ik mag, het woord mag brengen, heb ik nog nooit uit Openbaring gepreekt. Maar ik geloof dat nu juist de tijd is om te prediken uit Openbaring. En ik geloof die tijd rijp is. Wanneer de oogst rijp is. En ik wil graag samen met jullie gaan lezen uit Openbaringen 14. En ik zou zeggen, ga er maar eens goed voor zitten. Ik ga er bestaan. En thuis ook, als je dit woord hoort, ga er eens even goed bezitten. En open je oren, je hart en laat de geest tot je werken. Het is een nieuwe tijd. Het is een tijd voor openbaringen. Ik denk, we hebben openbaringen, tussen haakjes, we hebben openbaringen nodig, elke dag. We hebben inzicht nodig. Nou, we gaan met jullie lezen uit Openbaringen 14. Als je een Bijbel hebt, zou ik het fijn vinden als je dat met mij gaat opslaan. Openbaring 14, vanaf vers 14. En daar staat de oogst. En ik zag, dat zegt Johannes, en ik zag en zie een witte wolk, en op die wolk iemand gezeten als een mensenzoon. Met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was. Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar en deze had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had en zeggende, zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn de druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in een grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Tot zover even. Bijzonder stukje in dit gedeelte van Openbaringen over de oogst. Wanneer ik aan de oogst denk en je denkt aan de oogst, dan is er een tekst die mij zo aanspreekt uit Matteüs 9, vers 37 en 38, waar Jezus tot zijn discipelen zegt, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. We kennen allemaal deze tekst. Bid daarom de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Dat is, als ik aan de oogst denk, dan denk ik aan deze tekst wat Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd. En het zal u niet ontgaan zijn de laatste weken. En althans, mij, als ik liep daar al een hele tijd mee om, maar dan zie je het ook om je heen. We hebben de laatste weken, we zitten in de oogsttijd. En misschien heeft u dat gezien, dat het koren rijp was op het veld. Hebben jullie dat gezien? Prachtig mooi, in die droge tijd die we hebben gehad, zag je dat koren zo goudgeel op het land staan. En het koren dat werd gemaaid. Het werd gemaaid met een een maaidorser, een combijn. Een combijn. En misschien heb je dat wel eens gezien, maar ik vind het indrukwekkend wanneer de koren wordt gemaaid. En dan zie je daar de velden. We waren dichtbij de richting de zee, de Afsluitdijk, op de Waddeneilanden. En dan zag je daar dat goudgele koren. Zo mooi. En dan was die zon erop. Het stond te rijpen. Mooi gezicht, hè? Ik vond dat zo bijzonder. Dat kan zo intens mooi zijn. En dan zie je daar die combijn, die maaidorser, die gaat dan over het koren heen. En het koren wordt dan geoogst. Prachtig mooi gezicht. Maar zo is het niet altijd gegaan. Want in vroegere tijden, en er zijn nog steeds landen, wordt het koren gemaaid met de hand. En met de hand, en dat doen ze dan met een sikkel. Een sikkel slaan ze dan in het koren. En wordt het koren binnengehaald. En dan als het koren binnengehaald wordt, dan komt er zo'n dorsvegel over. Dan wordt de korrels uit de aard wordt geslagen. En dan wordt het kaf, dan gooi je dat omhoog en dan waait het kaf weg en dan blijft het graan blijft over. Maar nou is de vraag, ik heb me echt afgevraagd, hoe ziet nou een sikkel eruit? Wat we nu ook hebben gelezen. En deze sikkel heeft dus, er zijn mensen bij die, ik heb ook een filmpje meegenomen, mensen uit Nepal, vrouwen die daar aan het maaien zijn. Maar dit is een sikkel. En een sikkel, dit werktuig, speelt een belangrijke rol in de eindtijd, wat we nu hebben gelezen in Openbaringen. Er wordt ook dat de engelen de sikkel ter hand moeten nemen. En hij die op de wolk zit, Jezus, ook de sikkel in de hand. Dus dit werktuig wordt gebruikt in de eindtijd. Maar nu ook hier op aarde wordt er mee gemaaid. Weet je, dit beeld, ik heb het even meegenomen. Want Jezus, toen Jezus hier op aarde was met zijn discipelen, Jezus die vertelde altijd in gelijkenissen. En waarom? Om iets duidelijk te maken. Kijk, je kan lezen de Openbaring van, er wordt gemaaid met een sikkel, maar dan wil ik ook weten hoe een sikkel eruit ziet. Nou, vandaag die foto heb ik meegenomen. Maar dan wil ik ook weten, hoe maai je met een sikkel? Nou, dat is gewoon om even iets duidelijk te maken. Maar een sikkel is gewoon een werktuig wat ook in de eindtijd wordt gebruikt. Zo, dan weten we nu wat een sikkel is. Hè? Dat is, het is goed om, hoe noemen ze dat? Als je kinderen naar school gaan ook, aanschouwelijk materiaal. Aanschouwelijk materiaal. Kinderen willen ook zien als de juf of de meester iets uitlegt. Ze willen zien waar de juf of de meester over spreekt. Aanschouwelijk materiaal. Want dat maakt het duidelijk en dat maakt ook het verhaal duidelijk. En dan gaan we het ook begrijpen. Wist u dat in Israël wordt gerst en tarwe wordt daar verbouwd? Er worden vele graansoorten verbouwd. Maar eerst wordt de gerst, zodra de gerst rijp is, wordt dat geoogst. En dan het mooie in Israël is zo mooi. Er staat dan van de Israëlieten, brengen dan de eerste oogst brengen ze naar Jeruzalem. De stad van onze God brengen ze de eerste oogst heen, naar God toe. En deze vruchten, de eerste oogst, die noemen ze ook wel de eerstelingen. Nou, ik wil daar nog eens een keer over spreken, over de eerstelingen. Dat is ook zeer interessant. Wat zijn nu de eerstelingen? Maar in Israël brengen ze dus het beste, het eerste, brengen ze naar Jeruzalem. En dat is dan het gerst. En dat gerst wordt dan geoogst ongeveer als het Pasen is. Met Pascha wordt het gerst, de eerste oogst, wordt teruggebracht naar Jeruzalem. De eerste vrucht. En er zit ook een boodschap in de eerstelingen. Dat is echt interessant. Ik wil dat, als ik een keer tijd heb, wil ik dat uitwerken. Want het is echt bijzonder hoe dat in elkaar zit. En dan rond Pinksteren, dan wordt dus de tarwe wordt geoogst. En dan de eerste tarwe, het beste tarwe, wordt aan God gegeven in Jeruzalem. Mooi, hè? Ik denk ook, daar zit ook zoiets moois in voor ons. We moeten het beste aan hem geven. Nooit het beste
Jezus bewaarde de wijn, he, veranderde het water in de wijn, het beste voor het laatst. Maar wij als gelovigen moeten het beste geven aan hem. Niet van maar even, we geven aan God iets, nee, we geven het beste aan hem. Dus dat is even tussen haakjes, dat je dat ook weet hoe in Israël die oost in elkaar zit. Maar om dit gedeelte nou in Openbaringen te begrijpen, wat we nu samen hebben gelezen, hebben wij Matteüs nodig. En dan wil ik dat lezen uit Matteüs 13 vanaf 13 vanaf vers 36. Weet u, als je een stukje leest in de Bijbel, we hebben inzicht nodig, kennis nodig. En hoe verga je dat om door de Bijbel te bladeren, teksten bij elkaar te zoeken, om erachter te komen, hoe zit dat nou, hoe moet ik dat nou begrijpen? Nou, om Openbaring te begrijpen, deze tekst, hebben we Matteüs 13 nodig, vers 36. En dan zegt hij dan in 24, zegt Jezus, ook in een gelijkenis aan de discipelen, dan vergelijkt hij het koninkrijk met iemand die het goede zaad zaait in de akker. En die persoon die heeft dus het zaad gezaaid in de akker en die gaat slapen. En dan staat er in 13 vers 25. En doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen. Midden tussen het koren en ging weg. Weet je dat het tegenwoordig nog precies zo gaat? Je bent goed bezig, je doet iets van de Heer en de vijand die komt en die zaait je alles. Je zou gaan zeggen naar de Filistijnen. Weet je, de vijand die, weet je wat het is? Als Jezus in u en in mij zichtbaar wordt, staat de vijand altijd klaar om aan te vallen. Altijd. Dus je kan het goede zaad kun je zaaien en je gaat denken van ik heb heerlijk op een akker gewerkt, ga slapen. En in de nacht, de vijand slaat vaak aan in de nacht en wordt je hele akker bezaaid met onkruid. Als je dat beeld bijhoudt, denk je van, het is nou precies zo. Het is echt precies zo. Als je dat in het dagelijks leven ziet, ik kan daar vele voorbeelden van geven, maar de vijand staat niet stil. Maar dan zegt de discipelen tegen Jezus, maar leg ons dan uit wat het nou is, dat onkruid in die akker. Nou, en dat lezen we dan in 36 vers 37. Want de discipelen wil Jezus vertellen dat het in de gelijkenis, maar de discipelen, net als wij willen weten, maar hoe zit het dan in elkaar? Hoe moet ik dat dan verstaan? Dat hadden de discipelen ook. En dan zegt Jezus, en hij antwoordde, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn u en ik. Wij zijn het goede zaad, amen. Wij zijn nu het goede zaad. Wij zijn vanuit de duisternis in het licht gekomen. Wij zijn het goede zaad. Er staat, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld en het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn ben u en ik. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oost is volleindig der wereld en de maaiers zijn de engelen. Goed onthouden, de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt, met het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt. En dan staat er, en hen die ongerechtigheid bedrijven. Toen dacht ik bij mijzelf, hoe ziet nou ongerechtigheid eruit? En ik ben het gaan onderzoeken. Dat zijn mensen, goddelozen, die alleen maar kwaad hebben, die alleen maar zich verzetten tegen het goede. Je zou gaan zeggen, de ongerechtige mensen zijn koppige mensen. Koppige mensen. Ze zijn ongehoorzaam. Je hebt van die mensen die willen zich niet buigen voor Jezus. Die horen zo vaak het evangelie en ze buigen hun knieën niet. Ze zijn koppig. Ze willen hun leven niet geven aan Jezus. Ze hebben het kwaad, de zonde hebben ze meer lief dan het goede en de liefde van God. Koppige mensen. Dat zijn nou, ik heb dat onderzocht. Ik denk van wie zijn nou die ongerechtigheid? Mensen die dwaas zijn. Ze horen het goede nieuws, maar ze accepteren het niet. Mensen die koppig zijn. Mensen die de zonde, het kwaad lief hebben boven het goede. Nou, dat is nou de ongerechtigheid. En dan staat er in 42, en zij zullen hen in de vurige oven werpen. We worden hier in deze wereld verleid in zonde. En dat hoef ik u niet te vertellen. We staan er elke dag staan we daar bloot aan. We worden verleid in zonde. En wat staat er dan in 42? En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen, dat zijn wij, prijs de Heer, de stralen als de zon in het koninkrijk huns vader. En daar staat er, wie oren heeft, die horen. We hebben oren om te horen. Kijk, en dit stukje maakt iets duidelijk over openbaringen. En dan gaan we het begrijpen, want ik wil graag dat we samen begrijpen wat nou die oost inhoudt. En dan hebben we net gelezen, dan zegt Johannes in hoofdstuk 14, hij geeft in het hele hoofdstuk 14 uit, geeft hij een beeld aan ons hoe straks de grote verdrukking zal gebeuren en hoe er een einde aan deze tijd komt. Maar hij laat ook zien wat er gebeurt met de mensen die Jezus Christus hebben verworpen. En dan ziet hij hier in 14, vers 14, en dan zegt Johannes, en ik zag, zie een witte wolk. En op die wolk zat iemand als een mensenzoon, met zijn hoofd, op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. Die hebben we net op foto gezien, een scherpe sikkel. Een werktuig. En Johannes ziet iemand als de mensenzoon. Als we even dan teruggaan naar Daniel. We weten dat Daniel een droom had. Daniel die droomde en die zag in een nachtgezicht. In Daniel 7 vers 13, we slaan het niet op. Maar dan ziet Daniel daar ook iets als een zoon des mensen. En Jezus noemt zichzelf in alle vier evangeliën dat hij de zoon des mensen is. En we weten als Jezus de tijd daar is, komt hij terug op de wolken vanuit de hemel. En dan wordt dat heerschappij, de vader heeft aan zijn zoon de heerschappij gegeven. Die koninklijke macht, die heeft hij aan Jezus gegeven. En als Jezus terugkomt, dan zal elke volk en elke natie en elke taal hem dienen. Ik ben blij dat wij nu ook in elke taal de Heer Jezus mogen dienen. Dat is bijzonder, dat we de Heer, als we de Heer gevonden hebben, hij heeft ons gered, dan mogen we hem in elke taal dienen. Maar dan ook, als hij dan nederdaalt, dan staat hij heeft die macht, die koninklijke macht gekregen. Elke volk en natie, talen zullen hem dienen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Johannes hier in 14 niemand anders ziet dan Jezus Christus zelf. En Jezus geeft dus een gouden kroon op zijn hoofd. En dat wil zeggen dat hij gekomen is om de aarde te regeren. Als Jezus terugkomt, dan zal hij de aarde regeren vanuit Jeruzalem. En dat Jezus die scherpe sikkel in zijn hand heeft, dat werktuig, dan heeft hij ook, dan is die tijd er gekomen om het oordeel uit te voeren. En dan lezen we in 15... Dan is er een andere engel en die roept met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was. Zend uw sikkel uit om te maaien, want de uur om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. Dit is nou dus de vierde engel die dit zegt. Als we even in openbaring 14 vers 6 teruggaan, zijn er nog drie andere engelen die het oordeel uitspreken. En dat wil ik even bij langs. Dat wil ik niet zo even dat van, we hebben drie engelen, vier engelen. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Maar dat is belangrijk. Ik wil er even goed bij stilstaan. De eerste engel die zegt, die verkondigt in heel de wereld de evangelie. Deze engel die roept ons op tot bekering. Voordat het oordeel komt. Het is nu nog tijd om je te bekeren tot de levende God. Amen. Die tijd is er. Die tijd is, die genadetijd is er. Maar de eerste engel die roept uit, kom tot bekering. En dan is er een tweede engel die roept uit dat de antichrist, christelijke wereldmacht Babylonië is gevallen. Nou wat houdt nou die antichrist, die Babylonië, dat is die de hele wereld, die Babylonische geest die de hele wereld verleidt tot losbandigheid en zondig leven. Nou, daar hoeven wij niet veel tekst en uitleg bij. Maar als we dat om ons heen zien, is dat aan de orde van de dag. Die macht is gevallen, zegt deze tweede engel. En die derde engel, en dat is ook belangrijk wat die derde engel zegt. Hij waarschuwt iedereen het teken van het beest. In die oosttijd, het teken van het beest, lezen we dat in Openbaringen 16... Er staat van het merkteken van 666, we kennen het allemaal, dat teken van het beest, dat krijg je of op je rechterhand, of op je voorhoofd. Je rechterhand is een hand om mee te handelen. Daar krijg je, er komt een tijd dat daar het teken 666, als je daarvoor in verleid wordt, wordt dat op je huid gezet. Op je voorhoofd, als je daar het teken van het beest hebt, dat heeft te maken met je denken. Dus het teken op je hand is om te handelen. Het teken op je voorhoofd heeft te maken met je denken. Weet je wat de Bijbel zegt? Als er mensen daarvoor vallen met dat teken op het op je rechterhand, op je denken. Als je dat teken, wij als gelovigen, dat niet hebben. De Bijbel zegt, je kan niet meer kopen en niet meer verkopen als je dat teken hebt. Weet je, als je tegenwoordig ziet in onze tijd waarin we leven, dan zie je mensen met vele tattoos getatoeëerd op hun lichaam. Als je de voetballers ziet, het is verschrikkelijk. Het lijken haast wel schilderijen, tatoeages. Er zijn mensen, en dan moet je goed luisteren, barcodes. Weet u waar barcodes op de levensmiddelen, wat dat de hoofdbasis van een barcode is? 666. Er zijn mensen, ik was laatst in de winkel, had iemand een barcode getatoeëerd in zijn nek. Zo breed, zo lang. En de duivel is zo geraffineerd, als wij straks in deze tijden komen. En de tijd van het beest, dat nummer, die 666, dat mensen denken, oh ja, maar ik heb toch zoveel tatoeages, er kan ook nog wel nummer 66 op mijn hand. Kan ook nog wel nummer op mijn voorhoofd. Snap je hoe geraffineerd de duivel is? Mensen zijn al zo gewend aan tatoeages. Dat is nou dat onkruid, hè? Mensen zijn al zo gewend, oh ja, ik zet even een tatoeage, oh leuk dolfijntje, even een vlinder, even een... En straks is het zover, dan wordt het 666, wordt op je, als je dan niet, dat het niet getatoeëerd op je hand wordt, of op je voorhoofd, kun je niet meer kopen en kun je niet meer verkopen. En weet je wat God zegt? Ze zullen zijn toren, als wij die dat merkteken dragen en je zou je daarin verleid worden, weet je wat God zegt? Ze zullen de toren over zich heen krijgen. Het is, weet je, het is überhaupt al, als je je laat inkerven, laat tatoeëren, dat het een doorn in Gods oog is. Dat staat ergens in het Oude Testament. Het is een doorn in God. Het lijkt er haast wel op, als je niet getatoeëerd bent, dat je er niet meer bij hoort. Iedereen heeft wel een tatoeage. Weet je hoe geraffineerd de duivel is? We moeten dus zo, daarom is het zo belangrijk dat we bij het woord van God blijven. En mogen we die, als we die tijd ingaan dat dit nummer wordt ingevoerd en men is in Amerika, men is er al mee aan het testen. Dat je straks in de supermarkt komt en dat kan nu al dat je je hand langs een apparaat waar je betaalt. Chip. Er zijn al chips die al onder de huid worden ingebracht. Er zijn straks, als je geen die chip en je loopt naar een deur, als je geen chip hebt, gaat de deur niet open. Dan hou je je hand bij de deur en de deur gaat open. Maar de Bijbel waarschuwt de schouders, die waarschuwt ons ervoor. En wat is dan onze houding? Weet je, we moeten wakker worden in deze tijd. Wij gaan als christenen gaan we in veel dingen mee, maar dit is een tijd die komt. En we moeten onze ogen er niet voor sluiten. Dus deze derde engel die zegt van als wij dat, als je je rechterhand getatoeëerd of je dat nummer staat of op je voorhoofd, Gods toren zal over je komen. En het zal gebeuren voor de ogen van Christus en zijn engelen. Het is een gruwel in Gods ogen. Als je jezelf in laat kerven, het is een gruwel. En we zullen hiervoor, we moeten waken. Dat is de oogsttijd. En dan is er die vierde engel die het oordeel komt uitvoeren. En deze vierde engel heeft zijn autoriteit door God gegeven. En dan roept hij met luide stem. De tijd is aangebroken om de wereld te oordelen. Weet je wat veel mensen denken bij zichzelf? Aan jouw oordelen? Gaat er wat de wereld wordt geoordeeld? Nee man, ik ga feest vieren. Ik lever op los. Dat is nou die verleiding. Hè? Ik lever op los. Het is lekker, het is leuk. Man, praat me niet over God en zijn oordeel. Ik leef. En dan hoor je ook nog van, ik leef maar één keer. Hè? Dat zeggen ze dan als schrale troost. Ik leef dan maar één keer. Maar wij als christenen, wij leven voor eeuwig. Als je gered bent, dan leef je voor eeuwig. Amen. Er komt geen einde aan het leven. Ja, het is heftig. Maar het is ook goed om dit te horen. En dan die engel die zegt van, die komt om dan de wereld te oordelen. En de boodschap van God, die gegeven wordt aan zijn zoon Jezus, de mensenzoon. En dan staat het is nu tijd om met die sikkel te gaan zwaaien. Het is nu tijd om die sikkel in het koren te slaan. Dat hebben we net gelezen. Het is nu tijd. Weet u, als het koren wordt gemaaid, en hij die op die wolk zat, het zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Jezus Christus, wij als gelovigen worden thuisgehaald. Amen. De rijke oogst, wij als gelovigen worden dat maaien, de oogst wordt thuisgehaald. Dat zijn wij. En als de oogst thuis wordt gehaald, dan zijn we eeuwig bij Jezus. Zijn we in zijn koninkrijk. Maar Er is ook nog een tweede oogst. En dat is de oogst van ongelovigen. Weet je nou wel? Die mensen die ongerechtigheid, koppig, weerbarstig. Mensen die tegen alles dwars zijn. Dat is ook een oogst voor, een tweede oogst. Dus wij als gelovigen worden, de wereld wordt, de alle geloven worden thuis gehaald. Als je het in Maaien ziet, het koren wordt thuis gehaald. Wij die hem kennen, die weten dat onze naam is getekend in het boek des levens. Er zijn mensen bij die weten niet eens, die durven niet eerlijk te zeggen dat zijn of haar naam geschreven is in het boek des levens. Mijn naam is geschreven in het boek des levens, daar ben ik 100% van overtuigd. Ik hoop ook dat u dat bent overtuigd, dat je naam getekend is, geschreven in het boek des levens. Maar als je daar niet in zit, dan ga je naar de tweede oogst, en dat is de oogst van de ongelovigen. En dan lees je in 17 en 18, en dan komt er een engel uit de hemel met een sikkel, en een andere engel die komt van het altaar, met macht over het vuur. En toen dacht ik bij mezelf, die engel van het altaar en het vuur, toen dacht ik, hoe zit dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat staat, ik denk dat het goed is om met even te lezen, dat je niet denkt van, hij zegt me wat, want dat wil ik absoluut niet. Want ik wil echt spreken vanuit Gods woord. In Openbaringen 6 vers 9, dan hebben we daar over het altaar. En daar staat in 6 vers 9, en toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God. Om het getuigenis dat ze hadden. Weet je, dat zijn de martelaren. Dat zijn mensen die voor Jezus de brandstapel op zijn gegaan. Dat zijn mensen die zijn blijven staan. Die de naam van Jezus niet uit de weg wilden gaan. Dat zijn mensen die getuigd hebben op plaatsen waar je kop eraf ging. He, waar je werd gedood. Dat zijn die mensen die hebben hun leven gegeven voor Jezus. En daar bij dat altaar staat dan, maar daar zijn dan die zielen die geslacht waren om het woord van God en om hun getuigenis. Weet je dat er veel mensen, broers en zusters, familieleden van ons, hè, broers en zusters, we zijn allemaal broers en zusters, lijden om de naam van Christus wil. Mensen die worden gesteend, mensen worden gepijnigd, mensen worden gefolterd omdat ze de naam van Jezus hebben ze lief. Ze hebben Jezus lief, ze willen Jezus niet verloochenen. En toch zegt Openbaringen dat er in de eindtijd mensen Jezus loslaten. Daar begrijp ik niks van. Je loopt jaren met Jezus. Je hebt je leven gegeven aan Jezus. En dan wordt de strijd wordt te hevig. En die laten Jezus los. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Laat hem nooit los. Laat hem nooit los. Maar daar bij het altaar. En dan komt de engel en die roept hem met luide stem. Met een scherpe sikkel had. Weer die sikkel. Zend uw sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde. Want de druiven zijn rijp. Als we het over de wijngaard hebben en over de druiventrossen, dan denken we aan Jezus die zegt van, hij is de ware wijnstok. Jezus is de ware wijnstok. En wij zijn de ranken. Als we in hem blijven, de vruchten die wij dragen, zijn goede vruchten. Wij zijn de ranken van de wijnstok. Maar weet u dat de Satan ook een vervalser en imitator is van het goede wat God ons heeft gegeven? Dit is echt. Dus de Satan die kopieert eigenlijk alles het goede wat Jezus ook heeft. En dan gebruik je het voor het kwade. En dan is het van, dus waar Jezus de wijnstok is, wij de ranken, wij dragen goede vruchten. Zo is er ook die vervalsing die de Satan heeft hier op aarde. Ook die wijnstokken, waar de vruchten van kwaad en goddeloosheid en rebellie. Dat was ook het woord, rebellie. Mensen die rebeld zijn, die in zonde leven. Die wijnstokken. En zoals het koren gezegd het werd rijp. En de druiven van de wijnstok rijp om te oosten. Dus als dit oordeel komt, er komt een oordeel. En weet u, de oogst is niet rijp. Maar als ik zo om me heen kijk, dan is de oogst overrijp. Overrijp. Bent u er nog? Ja, hè? Weet u? En dan worden die goddelozen, die worden gemaaid. En dan hebben we net gelezen, die komen in die wijnpersbak, in die bak. En dan wordt Gods toren, wordt op al die goddelozen, al die mensen die tegen hem zijn, al die mensen die hem niet erkend hebben als de Zoon van God, die het evangelie niet geloofd hebben, die worden verzameld in die wijnbak. Daar worden ze ingeworpen. En dan ontvangen zij het oordeel. En dan die bloedrode wijn die uit die wijnpers komt, uit die bak van die goddelozen. Weet u, er staat, ga nou even met u lezen hoor. En dat vind ik ook zeer interessant. In Openbaring 14, daar staat dan, even kijken. En in vers 20, en de persbak werd getreden buiten de stad. Niet in de stad, maar buiten de stad. En weet u wat dit betekent, dat de persbak buiten de stad staat? Ik ben dat gaan onderzoeken. Dan ben je buiten de gemeenschap van God. Je bent buiten geworpen, je bent buiten de gemeenschap met God. En dat bloed, dat hebben we net gelezen, dat reikt dan aan de teugels van de paarden. Dat is vrij hoog, ik denk dat het haast wel 1,5 meter is, als je een paard hebt. Aan de teugels van de paarden, het bloed reikt het aan het bloed van de teugels van de paarden en verspreidt zich naar een groot oppervlakte. Het komt ongeveer 300 kilometer ver, dat moet je nagaan. Zo lang is dat bloed wat uit die wijnpers komt. Die goddelozen die daar het oordeel ontvangen van God. Ik wil afronden. Ik zal u zeggen, misschien zit u hier vandaag en dat u bij uzelf denkt, ja, maar luister eens, ik ga dit allemaal niet meemaken. Wat hier allemaal staat openbaar in, dat ga ik allemaal niet meemaken. Dan ben ik dan allang bij de Heer. Dat kan. Je kan ook zeggen, van, maar dat is een verre toekomst. Dat ga ik allemaal niet meemaken. Als je zo denkt, dan denk ik bij mezelf, dan is de volgende vraag ook zeer interessant. Maar gelden dan die principes van de genade en het oordeel ook nu niet? Er is nog genadetijd. En toen dacht ik van, zolang iemand adem heeft in zijn of haar longen, is er genade voor die persoon voor redding. Amen. Zolang iemand ademt, is er redding om die eeuwige straf te ontlopen. En die eeuwige straf, dan zit je in de hel, wat Jezus noemt tandengeknars. Weet je wat tandengeknars is? Dat je constant gepijnigd wordt. Je wordt constant gepijnigd. Je leeft in de pijn. Tandengeknars. Weet je wat? Daarbuiten. Ver buiten de gemeenschap van God. Daar zit je in die poel. Dat wil je toch niet zijn? Ik wil daar niet zijn. Ik wil daar niet zijn. En ik geloof dat we hier met elkaar zijn. We willen daar niet zijn. Als iemand komt te sterven, dan is het te laat. Als iemand komt te sterven, heeft zijn hart nooit aan Jezus gegeven. Heeft nooit op die uitnodiging is op ingegaan. Van, we hebben net gezongen, ik geef mijn hart aan u. Ik geef mijn ziel aan u. Ik maakte voor een week terug ook kennis met een andere buurvrouw, 93 jaar. En ik had haar nooit eerder ontmoet. En toen zei ik tegen haar, we kwamen zo een praatje, ik ging naar de winkel. En toen vertelde ik over mijn prinses. Ik zei, ik heb een prinses. Heeft u een prinses? Ik zie haar. Dus een cadeautje van de Heer, een cadeautje van de Heer. Ja, maar ik zei, het is een cadeautje. Zei, hoezo een cadeautje? Ik zei, maar ik ben een gelovige. Ik ken de Heer Jezus. Ik niet, zei ze. 93 jaar, ik niet. En ook heel stellig, ik niet. Ik hoef dat niet. Denk je, ben je 93 jaar? En dan heb je nog geen beeld van een godsbeeld. Ik zei, maar ik ben een gelovige. Ik ben een christen. Ik niet. En toen dacht ik bij mezelf, ik ging later naar huis. Ik denk, dan ben je 93 jaar. En dan ben je genadetijd dat je nog leeft. Maar hoe komt het dat je hier straks niet meer bent? Onvoorstelbaar. Maar als je sterft en je kent de Heer Jezus niet, je hebt het evangelie, heb je nooit antwoord op gegeven. Je hebt nooit je leven gegeven aan Jezus. Dan is het te laat. Er is dan geen genade meer. Weet je wat ik zo verschrikkelijk vind in de tijd waarin we leven? We hebben net gezongen, maar ik geef mijn hart aan u. Ik geef mijn ziel aan u. Weet je, als we hier straks weer buiten zijn, he, dat er mensen hier buiten zijn die hun hart gegeven hebben aan de duivel, die hun ziel verkocht hebben aan de duivel. Weet je dat die mensen hier zijn? Die lopen hier zoveel. Hebben hun ziel verkocht aan de duivel. En dan zal ik je eerlijk zeggen, het is nog genadetijd ook dat deze mensen gered worden. Het is nog genadetijd dat deze mensen die hun hart gegeven hebben aan de duivel. Er zijn zelfs samenkomsten. Ik hoef het u niet te vertellen. Duivelse samenkomst. En dan denk ik bij mezelf, wij hebben het blijde evangelie. Wij hebben het goede nieuws. Wij erkennen dat Jezus is Heer. Wij hebben het goede nieuws. Is het dan, en we doen het al. Moeten we dan niet veel meer de mensen vertellen? Het Koninkrijk van God. Dat de liefde van Jezus. Dat er iemand is die je wil redden. Toch? En dan doen we dat allemaal. We doen het allemaal. Maar als ik naar mezelf denk van ja Heer, ik doe het veel te weinig. Ik doe het veel te weinig. Maar er is nog genadetijd. Wij hebben ons hart gegeven aan Jezus. We hebben gezegd van ja Heer, ik geef me uw hart. Kom in mij wonen. Maak mijn binnenste schoon. Ik wil dat u in mijn hart komt wonen. Ik wil u kennen. Ik wil met u wandelen. Mijn ziel is in zijn handen. Om terug te komen als de oogst rijp is. Het is goed dat we vandaag horen uit openbaringen. En ik geloof ook dat we onze ogen daar niet voor moeten sluiten. Het is nog genadetijd. En ik wil eindigen met een tekst uit 2 Korintiërs 6, vers 2. En daar wil ik mee eindigen. Prijs de Heer. Ik ben blij dat ik Jezus ken. Amen.
Amen.
Jullie ook?
Ja.
Blij man. Wandel elke dag met hem. Elke dag als je opstaat is het genade. Ik zeg, Heer, wat is het fijn om u vandaag weer te ontmoeten. Wat is het fijn om weer met u te wandelen. Mensen, deze tijd die komt. En we leven al in deze eindtijd. Die tijd komt. Maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten. En ik heb er eerlijk gezegd, zat ik ermee te worstelen. Ik denk, kan ik hier wel uit prediken? Dit is de eerste keer dat ik uit openbaringen trek. Maar ik geloof dat het de tijd is om uit openbaringen te preken. Het is de tijd om uit openbaringen te gaan lezen. Amen. Het is de tijd. Ik ga eindigen met 2 Korinther 6 vers 2. En daar zegt God, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Prijs de Heer. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken. Het is nu ook die dag van redding. Nu is de dag van redding. Amen. Als je hier zit en je kent de Heer Jezus niet, is vandaag de redding. Als je thuis bent en je kent de Heer Jezus niet en je hoort deze prediking, er is vandaag ook redding voor jou waar je bent. Amen. Er is redding. Hij heeft ons gered. Uit de duisternis in zijn wonderbare licht geplant wij allemaal. En we zijn zijn kinderen. Maar er zijn er buitenin nog zoveel mensen die gered moeten worden. Laten wij dicht bij Jezus blijven. Laten we dicht bij hem blijven. Want de wereld die verleidt. En voordat je het weet, zit je er middenin. Maar is het dan dat je dan het verschil maakt? Zeg van ja, maar hier doe ik niet aan mee. Ik ken Jezus. Ik blijf staan. Ik doe niet mee aan deze praktijken. Amen. Soms ben je in situaties en dan zeg je, maar doe nog mee man. Doe, dat is zo gezellig. Doe mee. Nee, ik doe het niet. Ik ben van Jezus. Ik ben anders. Laten we anders zijn. Laten we zijn geur verspreiden. Wij zijn anders. Wij als christenen, wij zijn anders. Laten we het dan ook met elkaar, laten we het zien. Maar vandaag is de redding. Als hier iemand is die zegt van, ik ken Jezus niet, dan is er vandaag redding voor je. Hij wil je redden. En ik geloof dat niemand in die pool wil zitten van tanden gekras. Waar dat wordt je van minuut tot minuut, wordt je daar gepijnd. Daar wil niemand in zitten. Niemand, ik niet, wil er niet in zitten. Ik wil bij Jezus zijn. Ik wil zijn als straks dat nieuwe Jeruzalem naar beneden, ik wil daar zijn. Ik wil op die gouden straten wil ik lopen. Ik wil, en dan weet ik, ik wil dat graag, maar het is uit genade, amen. Ik heb het niet verdiend, maar het is wel uit genade. Ik zeg, Heer, het is uit genade dat ik u ken. Het is uit genade dat ik straks daar mag zijn op die gouden straten. Daar in het nieuwe Jeruzalem, dat is genade. Genade kocht me vrij. Dat is ook zo'n mooi lied. Genade kocht me vrij. We zijn gered. Maar laten we redder zijn. Laten we vissers zijn die naar buiten gaan. En meer dan ooit zeggen van ja. En die gesprekken aangaan. Joh, het is een ander leven. Je moet gered worden. Die tijd leven wij. Ik hoop dat we zo het een beetje duidelijk is geworden over de oost in openbaringen. En ik geloof dat het moment is, ook de tijd is om daarover te spreken en ook over na te denken. Maar God is goed, amen. God is goed. En we laten het zien dat wij anders zijn, dat we zijn geur verspreiden. Ik weet dat ik een kind van God ben. En als je dat kunt zeggen, ik ben een kind van God. En ik weet dat ik de allerbeste vader heb. Maar dat koninkrijk zullen nog zoveel meer mensen zal bevolkt moeten worden. En daar zullen we ons best voor moeten doen. Om het nog meer te vertellen. Amen. Amen. God is goed. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Misschien was het vanmorgen best wel een beetje hard om te horen. Of best wel confronterend. Ik vond het zelf ook een hele confrontatie. Maar het is goed om te horen. En laten we de Geest, de Heilige Geest vragen. Dat de Heilige Geest ons hier wil helpen. Om de ogen te openen. En te zien ook in Gods woord dat het boek Openbaringen een boek is om te lezen. Amen. Heer, we danken de Heer voor uw woord. We danken de Heer dat we zo, ja Heer, zo geconfronteerd werden met dit hoofdstuk met de oost. Ja Heer, die tijd van oordeel komt, Heer. Maar tot die tijd, Vader, willen we graag, Heer, willen we uitgaan in deze wereld. Waar nou zoveel onkruid is, Heer, die Jezus nog niet kennen, Heer. Zoveel, om in de taal van oost te blijven, Heer. Zoveel mensen nog zijn die zich zo verzetten tegen het goede. Tegen u als liefde, u als redder. Het evangelie, het blijde nieuws zijn. Zoveel mensen verzetten zich er tegen. Maar Heer, laat het zo zijn als we hier naar buiten gaan, Heer. Dat wij ook deze dag, Heer, en deze week ook verschil mogen maken. Heer, we hebben het gehoord. Heer, maar wilt u ook het gesproken woord in ons hart Wilt u dat vertalen, maar wilt u dat ook, dat we dat begrijpen en dat we dat ook ons eigen mogen maken, Heer. En Vader, wilt u dan het goede wat gezegd is, dat we dat mogen onthouden, Heer. En Vader, als er dingen gezegd zijn, denk ik van ja, daar kan ik niks mee, dan laat dat dan ook los. Dat we moeten ook het getoetst, wat er gesproken is, dat moet ook getoetst worden, Heer. En alle eenvoud, Heer, het is goed om het woord te toetsen, Vader. Maar dank u wel, Heer, dat het ernst is, Heer. Dat we in de tijd leven waar we in leven, Heer. En Vader, dat we niet hoeven te vrezen. Want u bent altijd bij ons. Dat zingen we altijd, Heer. U bent altijd bij ons. Maar Vader, we willen als ranken aan de wijnstok blijven, Vader. En Vader, als we gesnoeid worden, Heer, dan doet u dat met een doel, Heer. Dat we nog meer van u mogen ontvangen. Nog meer vrucht mogen dragen. Wees ons zo genadig, Vader. Dank u, Heer, dat er redding is, Heer, ook deze dag. Dank u, Heer, dat er redding is vanuit uw troon, Vader. Vader, u wilt niks liever, Heer, dat ieder zijn knieën zal buigen voor Jezus. Dank u, Heer, dat we zo elkaar mogen bemoedigen. Elkaar vast mogen houden, Heer. Dat we zo elkaar, Heer, ja, op stap mogen gaan, Heer. Uit mogen gaan in deze wereld, Vader. Om het goede nieuws te vertellen. En Vader, dat we niet om woorden verlegen zijn, maar wanneer we onze mond openen, dat u onze woorden geeft vanuit uw troon, Heer. Dank u wel, Heer. Dat u zo, Heer, dit woord heeft gegeven voor deze tijd. Wilt u het uitwerken in onze harten. En ik dank u wel, Heer, dat we nog vele mensen mogen waarschuwen. Heer, dat ze van het kromme pad op het rechte pad komen, Heer. En Vader, wat eens ons heeft verteld, mij heeft verteld van de liefde van Jezus, dat ik dat weer aan een ander mag vertellen. Heer, en als wij getuigen, Heer, Vader, dan weten we, Heer, op ons persoonlijk getuigenis komt een ander tot geloof. Wij bidden nu ook, Heer, op deze morgen voor de mensen die om Jezus wil, Heer, gepijnigd worden. Om Jezus wil gematteld worden. Om Jezus wil, Heer. Mijn broers, onze broers en onze zusters zijn er zoveel, Heer. Er zijn er broers en zusters van ons, Heer, op dit moment die niet eens mogen kijken naar de hemel. Jezus, wilt u bij ze zijn? Het is onze familie, Heer. Het zijn onze broers en zusters. We kunnen ons er niks meer voorstellen, Heer. Maar geef ze kracht. Bemoedig ze, Heer. Dat ze dwars door alles heen staande zullen blijven, Heer. In een verdrukking, Heer. Dat ze u nooit zullen verloochenen, Heer. Maar wat ook een boodschap aan ons, Heer. Dat we u nooit zullen verloochenen. Van, ik ken u niet. Dank u, Heer, dat u ons genadig bent. Dank u, Heer, voor het leven. Omdat u leeft, leven wij. Dank u wel dat we elkaar daar zo in mogen zegenen, Heer. En ik dank u, Heer, dat uw koninkrijk komt, uw wil zal geschieden in ons leven. Amen. Amen, amen.